Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsema van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Gerald de Jong. De collect is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Hamstra en zuster Oevering, die afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. 2 maart vergadert de kerkenraad om 7:30 en 6 maart is een gespreksroep voor de jeugd om 7:45 bij de familie Couperus. Volgende week zondag is de dienst om 10:00 waarin dominee Hestinga uit Veendam hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 84 vers 1 en 6.
Gemeente, wat fijn dat we hier in vrijheid in Gods huis mogen samenkomen op deze stralende zondag, terwijl de wereld in brand staat. We willen de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst en zingen we na foto mijn groet het klein glorie. En dan mogen we het weten en ook belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ons nu verootmoedigen, klein maken voor die grote God. En ik doe dat vanmorgen met de woorden van Psalm 51. Een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde en delg al mijn overtredingen uit. Schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in mij binnenste een vaste geest. En dan mogen we ook weten dat die God een God is die barmhartig en rechtvaardig is. Geduldig, rijk aan goede tierenheid. Die niet voor altijd ter verantwoording zal roepen, niet voor eeuwig zijn toorn zal handhaven. Die ons niet doet naar onze zonde en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar een God die zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. En dan mogen we daar ook van zingen, opwekking 518. Heer, u doorgrondt en kent mij, maar u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij.
Thank you.
De wetslezing lees ik u vanmorgen uit Matthäus 7, gedeelte uit de bergrede. En zingen we daarna gezang 437, vers 1 en 2. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met de maat welke waarmee u meet, zal u gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder en zuster, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw naaste zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Willen we, voor we Gods woord openen, bidden om het licht van zijn Heilige Geest daarbij. Laten we bidden. Ja, Heer, schep in ons een nieuwe geest. Zodat we ook mogen ontdekken wat u van ons vraagt. Zodat we mogen weten welke weg wij moeten gaan in dit leven. Heer, het is een verwarrende tijd. Er komt veel op ons af, er gebeurt veel. We dachten de crisis voorbij te zijn en een nieuwe crisis dient zich aan. Heer, en wij willen u bidden om uw licht, dat het in alle duisternis mag schijnen. We willen u bidden om uw genade en ontferming. We willen u vragen, wilt u zelf met uw geest mensen aanraken? Zodat christenen ook het verschil zullen maken. Zodat het aan ons te merken en te zien zal zijn dat wij in u geloven. Heer, en zo bidden we u, wilt u vanmorgen ook uw woord voor ons openen. En geef dat we er ook open voor staan. Dat we het willen horen wat er gezegd wordt en dat uw stem daarin mag doorklinken. Help bij het spreken. Help bij het luisteren. Wilt u al datgene wat tussen u, ons en u in staat wegdoen. Zodat we echt open harten, open oren zullen hebben. Heer, wij willen het u niet alleen bidden voor ons hier, maar voor al die kerken die weer open mogen deze zondag. Dank u wel daarvoor. Heer, geef ook dat mensen de kerk weer zullen zoeken en vinden. Geef dat corona in die zin ook voorbij mag zijn. Dat we elkaar weer willen ontmoeten, maar vooral samen die gemeenschap met u. Heer, wilt u zo met uw geest in harten van mensen komen. Help ons te luisteren, om te doen wat u van ons vraagt. Amen. Die dominee, die preekt altijd zo saai, daar ga ik echt niet heen, daar heb ik niks aan. Jongen zeg, wat ziet dat mens er raar uit? Wat zeg je? Doet hij nergens aan? Nee hoor, geen knip voor de neus waard. Een ander oordelen en veroordelen. Vanuit vaak een gevoel van, ik ben of doe het beter. En je haalt die ander neer of je schrijft hem af. En wat doen we er gemakkelijk aan mee? Wat maken we er ons vaak aan schuldig? Soms ben je er niet eens van bewust, totdat je erop gewezen wordt. Doordat er iets gebeurt, waardoor diegene die jij bij wijze van spreken al had afgesproken, opeens eigenlijk wel heel anders blijkt te zijn. Oordelen en veroordelen. Het gaat over jij ten opzichte van die ander. Maar je kunt jezelf ook veroordelen. Een heel laag zelfbeeld hebben. Denken dat je het helemaal niet goed kan doen. Of juist met iets te maken krijgen waardoor je je heel schuldig voelt. Vanmorgen willen we het hierover hebben. Oordelen en veroordelen. En we willen nu een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 4... vers 1 tot en met 5, waarin wij mogen horen dat het oordeel uiteindelijk niet is aan anderen, niet is aan onszelf, maar aan de Heere. 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 5. En daar schrijft de apostel Paulus, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel mezelf ook niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Zingen nu van Psalm 26, de versen 1 en 5. Thank you. uitgangspunt voor de verkondiging zijn de woorden uit 1 Korinthe 4, vers 4b. Hij die mij beoordeelt is de Heere. En zingen we na de verkondiging gezang 444, vers 1 en 3. Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste, allersterke. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De laatste keer voor corona hadden we het op de mannen- en vrouwenvereniging over de vrijmetselaars. En ik kan me voorstellen dat u of jij daar niet zo bekend mee bent of was. Tenzij je ermee te maken krijgt door een familielid of kennis. Omdat je er toevallig iets over leest. Of misschien wel dichtbij een van hun tempels hebt gewoond. In Drachten was er ook een. Een besloten gemeenschap omgeven met heel veel mysteries. Vanmorgen hebben wij een gedeelte gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En Paulus heeft het hierover dat zij dienaren van Christus zijn, beheerders van de geheimenissen, de mysterion van God. En bedoelt Paulus hiermee dat dit geheimenis alleen voor een groepje ingewijden is? Voor een bepaalde soort mensen die hiervan op de hoogte mag zijn en dat het vooral binnen de groep moet blijven? Het tegengestelde is het geval. Het is juist de bedoeling dat dit geheimenis verspreid zal worden. Want met die geheimenissen wordt niet bedoeld een of andere geheime leer, maar het evangelie van de verlossing. Het geheimenis van God, eeuwenlang verborgen en versluierd, tot Christus komt. Zijn lijden en sterven voor ons. Toen kwam dat geheimenis aan het licht. En dit geheimenis mag en moet aan iedereen verteld worden. We hebben de Bijbel. We mogen in de kerk komen. Het geheimenis is ook aan ons bekendgemaakt door Gods woord en door zijn geest. En ook wij zijn geroepen om die boodschap door te geven. Paulus, apostels, de twaalfen, de boodschappers van toen, de voorgangers van deze tijd, maar ook u, ook jij. Wij allemaal, wij geloven immers in het ambt van alle gelovigen. Wij worden geroepen om dienaren van Christus te zijn. En nee, we zijn geen Paulus en onze opdracht is anders dan die van hem. Maar als we weten en geloven in dat grote geheim dat God van ons houdt en daar alles voor over had. En dat mogen we vanmorgen ook zien in die viering van het heilig avondmaal. Dan hebben ook wij de taak om onze eigen plek, in onze eigen omgeving, met onze eigen gaven, Gods medewerker, Gods dienaren te zijn. En in ons schriftgedeelte staat ook hoe wij dat kunnen en moeten zijn. Dat kan alleen als wij betrouwbaar zijn. En wanneer ben je betrouwbaar? Ten eerste ben je dat als je aan die boodschap van God vasthoudt. Als je die boodschap doorgeeft zonder daarmee te knoeien. Niet je eigen invulling daaraan geeft omdat dat beter zal overkomen. Niet bepaalde gedeeltes uit de Bijbel weglaten omdat die wel erg confronterend zijn. Nee, iemand die het evangelie brengt, hoeft echt geen preektijger te zijn. Hoeft geen prachtige en diepzinnige betogen te kunnen houden. Hoeft niet over het toneel te fladderen. En natuurlijk luistert het fijner als iemand vlot en met humor de boodschap brengt. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om, maar wel om de inhoud van die boodschap. Dat het Gods woord is En dat de persoon die ze uitspreekt trouw is aan zijn Heer of Meester. Dat onze daden, wie we zijn en wat we doen, klopt met wat we zeggen. Dan zijn we betrouwbaar. Dienaren van Christus, zijn wij zo betrouwbaar? Wij zijn geroepen, wij gelovigen, volgelingen van Jezus. En we hebben een taak. Helaas zijn er heel veel christenen die die taak en die roeping naar zich neerleggen. Die, zo zeggen ze, wel geloven, maar die dat geloof liever voor zichzelf houden. Jezus volgen, dat kan niet een privézaak zijn en blijven. Dat geloof mogen we niet voor onszelf houden. Wij zijn geroepen om getuigen te zijn. En dat betekent dat je dan ook in de schijnwerpers komt te staan. Dat betekent dat er naar je gekeken wordt en ongetwijfeld ook over je geoordeeld. Voor de meeste mensen is het heel lastig om te gaan met kritiek. Hebt u of jij daar ook last van? Niet fijn, hè? Als je denkt zelf iets goed te hebben gedaan, iets moois te hebben gemaakt, iets fijns te hebben gezegd en er komt allemaal commentaar op. Je voelt je aangevallen om wie je bent. Nou hoeft dat lang niet altijd het geval te zijn. Het is ook maar net hoe die kritiek gegeven wordt. Als het bedoeld is om jou op een hoger plan te brengen, positieve kritiek, is dat alleen maar waardevol. Kun je daarvan leren? Hebben we dat van jongs af aan ook nodig? Maar kritiek als een oordeel en veroordeling. Kritiek waardoor je afgeschreven wordt of die ander afschrijft. Waarbij je jezelf als het ware verheven voelt boven die ander. En die ander naar beneden wordt gehaald om zelf hoger op te komen. Die kritiek. Dat oordeel is niet aan ons. We hebben het vanmorgen gelezen in die woorden uit de bergrede. Waar Jezus zegt, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Mensen hebben de neiging om direct klaar te staan met ons veroordelende vingertje. Geen splintertje in de oog van de ander ontgaat ons. En zo wordt er verdacht gemaakt, geroddeld, gelasterd, veroordeeld. Stop daarmee, zegt Paulus, zegt Jezus, zegt de Bijbel. Er is zoveel wat zich aan jullie waarneming onttrekt. Zoveel waar jullie geen weet van hebben. En hoe zouden jullie die splinter uit het oog van de ander willen halen, terwijl je een balk in eigen oog hebt? Dus lieve mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar nu die andere kant. Als wij te maken krijgen met oordelen en veroordelingen, omdat wij getuigen zijn, dienaren van Christus, hoe gaan we daarmee om? Ook de apostel Paulus had daarmee te maken. Met heel veel mensen die negatief over hem dachten. Oh, hij preekt zo lang. En zo zwaar, die hem zwart maakte, die ervoor zorgde dat hij in de gevangenis werd gegooid of zelf de stad uitgejaagd. Maar Paulus laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Hij stopt niet met het brengen van het evangelie. De moed zinkt hem niet in de schoenen. Hij zegt hier, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. En dat is niet omdat Paulus zich superieur voelt, boven anderen verheven. Dat is ook niet omdat hij ervan overtuigd is dat hij alles perfect doet zonder fouten. Dat is alleen omdat hij zich een dienaar van de Heer weet. En dat het er hem niet om gaat wat anderen van hem zeggen of vinden. Het gaat hem om zijn Heer. Wat die van hem, Paulus, vindt. die mij beoordeelt, is de Heer. En dan dat tweede punt. Het oordeel van anderen en het oordeel van mezelf. Zoals Paulus hier tegenover staat, dat het hem weinig doet wat anderen van hem vinden, zo werkt dat bij ons meestal niet. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar als je je geloof probeert uit te dragen, als je anderen wijst op Jezus, als je vast wil houden aan bepaalde christelijke principes, normen en waarden en daar ook wat van zegt. En er wordt dan gezegd dat je niet zo schijnheilig moet doen, dat je een watje bent, dat je wel heel onnozel moet zijn als je in deze tijd nog gelooft wat er in de Bijbel staat. Dan doe dat zeer. Dan klap je misschien wel dicht. Dan trek je je terug. Dan kan het zelfs gebeuren dat je aan je geloof en aan jezelf gaat twijfelen. Had ik het wel moeten zeggen? Had ik niet beter gewoon mee kunnen doen? Is het wel allemaal waar? Ben ik dan zoveel beter? En je bent geneigd om jezelf te beoordelen. Dat kan niet verkeerd zijn hoor. Om scherp te blijven, om jezelf te toetsen, om niet op een voetstuk te blijven staan. Maar ook hiervoor geldt dat we niet op ons eigen oordeel af moeten gaan. Nee, zegt Paulus, trek het je niet aan. Dat oordeel van anderen, maar beoordeel en veroordeel ook jezelf niet. Niet in negatieve zin. Dat je denkt dat je niets waard bent en het helemaal verkeerd doet. Maar ook niet in positieve zin. Dat je jezelf supergoed vindt en denkt dat er niets op je aan te merken valt. Ook daar kunnen wij namelijk makkelijk de fout mee ingaan. Er staat dan ook bij, ik beoordeel mezelf niet. Want ik ben me van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. We hebben Psalm 51 gedeelte gelezen. U kent waarschijnlijk wel die geschiedenis van David en Bathsheba. Koning David die mooie vrouw ziet baden, haar uitnodigt in zijn paleis, met haar naar bed gaat en dan raakt ze in verwachting. De man van Bathsheba, Uria, dient in het leger van David en David laat hem komen. Wil dat hij met zijn vrouw zal slapen, zodat hun ongelukje verhuld zal worden. Maar zijn plan mislukt. En dan zorgt David ervoor dat Uria in de strijd gedood wordt en neemt hij Bathsheba tot zijn vrouw. En dan komt die profeet Nathan. En die vertelt David, dat verhaal, 2 Samuel 12, over die rijke man en die arme buurman. Die maar 1 lammetje had. En die rijke pakt dat af om het op te dienen aan 1 van zijn gasten. En David wordt woedend. Die man, die moet dood. Nog steeds heeft hij het niet door. Tot de profeet het hem zegt, jij David, jij bent die man. Ik ben mij van niets bewust, maar daarom ben ik nog niet gerechtvaardigd. Misschien hebben we soms wel de idee dat we best wel een goed christen zijn. Dat we doen wat we moeten doen. Dat mensen het vast wel aan ons kunnen zien. Nee, ik praat er niet over, want ja, dat is toch wat ongemakkelijk. Misschien vertellen we die ander wel precies hoe wij erover denken. Hoe zij het zouden moeten doen. Wat ze verkeerd doen. Al boor ik ze daarmee de grond in en breng ik ze nog verder bij God vandaan. Misschien heb ik anderen wel pijn gedaan door over ze te roddelen. Door ze weg te zetten. Door mijn veroordeling. Al ben ik mij van niets bewust, daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Want, en dat is het derde, hij die over mij oordeelt, is de Heer. Niet anderen. Niet ikzelf. Er is er maar één die mij beter kent dan ik mijzelf ken. Heer, u doorgrondt en kent mij. En dat kan je angstig maken. Dat alles aan het licht zal komen. Dat hij alles ziet, ook wat we in het verborgen hebben gedaan of gedacht. Onze bewuste, maar ook onbewuste zonde. Paulus kent die angst niet. Hij wil ons hier juist mee bemoedigen. En het hoeft ook ons niet te beangstigen. Want hij die mij beoordeelt, hij die over mij het oordeel zal uitspreken, is de Heere. De Heere die van u en jou en mij houdt. En zijn oordeel over ons gaat via zijn Zoon, Jezus Christus. In Johannes 5 horen we hoe Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Vanmorgen mogen we hier het heilige avondmaal vieren. En we lezen straks het formulier waarin staat, wij gedenken aan dit avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om die wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. En we horen het, hoe hij gebonden werd om ons vrij te maken. Hij veroordeelt, zodat wij zouden worden vrijgesproken. Dat mogen wij vieren en gedenken. Hij droeg het oordeel voor ons. En wat doen wij voor hem? Zijn wij trouwe dienstknechten? Nee, heel vaak schieten wij schromelijk tekort. Omdat wij onze schat in de aarde begraven. Het nalaten om het geheimenis te delen. Omdat we soms zo falen in het brengen van de boodschap door onze woorden en daden. Omdat we zo vaak klaarstaan met ons oordeel, onze veroordeling. Laten we dan tot hem gaan. Bidden om zijn geest, dat die aanvult waarin wij tekortschieten. Dat die ons aanspoort en helpt om trouwen en betrouwbare dienaren van Christus te zijn. Laten we tot hem gaan en het van onze verlosser verwachten. Want hij komt. En als hij komt, laat het dan zo zijn dat hij ondanks onze fouten, ondanks onze tekortkomingen en gebreken, tegen u, jou en mij kan zeggen, goed gedaan. Trouwe dienaar, over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga in tot het feest van mijn Heer. Amen.
Thank you.
Dan willen we nu overgaan tot de viering van het heilig avondmaal en ik lees u het formulier daartoe. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie waarin ons wordt verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilig avondmaal instelde. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren, tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. En dat betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid om God de Heer lief te hebben, te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Daar mag je zeker van zijn. Zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat ons Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om die wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld toen hij zei, het is volbracht. Zo verzekert het avondmaal ons dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. En zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Die Geest die ons wijst op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, In plaats van onze schuld de gerechtigheid. In plaats van onze onreinheid de heiligheid. En in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus de gemeente. In ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan dat ene brood. En wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn, alles en in allen. Willen we nu tot die God gaan en hem bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar zijn wij dat we aan deze maaltijd het verzoenend lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus, mogen gedenken. En we bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem, het enige hemelse brood, gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent die onze zonde op rekening van Christus schrijft. Dank u wel dat u voor ons zorgt als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade. Dat we niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en Hij in ons. Geef ons de kracht, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen te volgen en Hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat wij onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt. Amen. En voor we nu overgaan tot de viering zelf, brood en de wijn, dat worden rondgedeeld, willen we het geloof in die God belijden. En ik lees u de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn en haar hart of hardop met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. U mag weer gaan zitten. Dan wordt de tafel gereed gemaakt. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van ons Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan schrijft Johannes in zijn eerste brief: zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Zingen we nu van Psalm 136, het 12e vers. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van ons Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want ze zullen Hem zien zoals Hij is. En in ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Zingen we nu van diezelfde Psalm 136, het 13e vers. Ja, geliefde, laten we nu de Heer aan zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft. Hem danken en prijzen. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Ja, daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van u aan, tot in eeuwigheid. Willen we nu die God danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we u zo mogen kennen als de grote rechter, maar ook de grote redder. Heer, dat u ons wil leren. Ja, dat u kritiek op ons hebt, maar dat is geen neerhalende kritiek, maar opbouwende kritiek. Want u wil alleen maar dat wij meer en meer op u gaan lijken. Dat wij in ons leven laten zien waar we voor staan. Dat we dat geheimenis willen delen met anderen. Help ons daarbij. Ook als we misschien dan veroordeeld worden, geoordeeld, dat we er niet meer bij horen, dat mensen ons afschrijven. Help ons standvastig te blijven. Heer, wij willen u bidden voor al diegenen die u nog niet kennen, die uw grote liefde daarvan nog nooit gehoord hebben. En wij willen u bidden voor al het werk van evangelisatie en zending, voor al die mensen die met gevaar voor eigen leven die boodschap willen doorgeven. We willen u bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. En in het bijzonder bidden wij u vanmorgen voor de bevolking in Oekraïne. Heere God, wat een leed, wat een ellende, wat een verschrikking. Wat kan één persoon zomaar de macht hebben om een wereld te veranderen. Dank u wel dat we mogen weten dat u erboven staat. Dat u regeert. Dat u alles in handen hebt. En we willen u bidden om uw hulp. Uw ontferming. Wees met de mensen daar. Wees met al diegenen die nu in hevige strijd verwikkeld zijn. Met al die genen die geen kant op kunnen, met al diegenen die op de vlucht geslagen zijn. Heer, wij willen u bidden om uw vrede. En we willen u bidden om, ja, dat u Poetin tot staan brengt. Dat u zijn plannen weerhoudt. Dat u zorgt dat het vrede wordt. En alleen u kunt dat bewerken, Heer. Wij mensen zijn zo klein, maar we mogen tot u gaan in onze gebeden. Heer, we willen u ook bidden voor de christenen in Oekraïne, de joden in Oekraïne, die het die het extra moeilijk hebben of zullen krijgen. We willen u vragen, ontferm u. Ga met hen mee. En niet alleen met al die vluchtelingen uit dat gebied, maar er zijn op de wereld al zoveel mensen die op de vlucht zijn. Heer, wij willen u bidden. Geef dat er niet alleen de deuren openstaan voor diegenen die nu uit Oekraïne komen, maar ook voor diegenen die wegvluchten uit Afghanistan. Uit andere gebieden waar ze hun leven niet meer zeker zijn. Heer, ontferm u. Wij willen u bidden voor onze gemeente. We willen u het bijzonder bidden voor de zieken. Zij die zorgen en verdriet kennen. Heer, u kent ons door en door. U weet wat er bij ons leeft, wat er bij ons speelt. U weet wat er met ons aan de hand is. Nog beter dan wij onszelf kennen. Wil u ook in het bijzonder bidden voor broeder Dauma, die nu wel slechter wordt, meer pijn krijgt. Wil u danken voor de medicatie die mogelijk is om de pijn wat te stoppen. Wil u ook bidden, als we straks daar ook het heilig avondmaal zullen vieren, om een goede viering met elkaar. We willen u bidden voor hen die misschien nog wel angstig zijn om hier naar de kerk te komen. Voor wie het weer even wennen is om die regelmaat weer op te pakken. Heer, dank u wel dat we in alle vrijheid hier mogen zijn. Dat we samen u kunnen loven en prijzen. Dat we samen gemeente mogen zijn en dat ook mochten vieren vanmorgen. Door brood en wijn aan elkaar te delen. Heer, wij danken u voor uw liefde, uw trouw en uw genade. Zo bidden we u ook voor de ambtsdragersverkiezingen. Geef Heer dat we ook goede mensen zullen vinden die straks de opengevallen plaatsen weer zullen opvullen. Geef ook dat mensen bereid zullen zijn om hun tijd en energie daarin te steken. We willen u bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen die straks plaatsvinden. Heer, misschien hebben de idee dat het toch allemaal niks uitmaakt, maar geef Heer dat christelijk geluid, dat die liefde van u toch ook door onze stemmen heen in de kamer, in ons land, bij ons volk mag blijven horen en gehoord worden. Wilt u het zegenen? Wilt u zo met ons meegaan? Wilt u ons vasthouden in uw grote liefde? Wilt u ons helpen bij alle dingen? Ook de week die voor ons ligt, de dingen die op ons wachten. Geef dat we daarin ook betrouwbare getuigen van u mogen zijn. En helpt u ons daarbij. Geef openingen voor gesprek. Geef dat mensen mogen zien wat onze intentie is. Help ons, Heer, in uw naam. Amen. U mag nog vanmorgen uw gave geven bij de uitgang of digitaal thuis. En we zingen nu ons slotlied en dat is lied 371 vers 1 en 3 uit de evangelische liedbundel. Mijn Jezus, ik houd van u, ik noem u mijn vriend.
Ik noem u mijn vriend.
alleen mag ook weer, er is weer koffie drinken na de dienst, plek van ontmoetingen, samen zijn. En vindt u het toch nog wat griezelig, dan mag u ook uw kopje hiermee naar de kerkzaal meenemen, om toch wat meer ruimte te hebben. We willen nu stil zijn om de zegen van onze God te ontvangen. Hij wil ons zijn zegen geven, zodat we ook zelf tot een zegen kunnen zijn. En we sluiten dat af met de woorden van lied 416, vers 1 uit de nieuwe liedbundel. Ga met God en Hij zal met je zijn. De genade van ons Heer Jezus Christus en de grote liefde van God, de almachtige Vader, de gemeenschap, troost en kracht van de Heilige Geest, zij en blijven. Met u en jullie allemaal.